Broeders en zusters, ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar ik ervaar deze wereld en het leven in deze wereld soms als heel ingewikkeld. We leven in een complexe wereld. Er komt zoveel op ons af, er gebeurt zoveel, ver weg en dichtbij. Er komt zoveel informatie op ons af, waar je wat mee moet, keuzes die je moet maken. Dingen die er op je weg komen, die je helemaal niet gezocht hebt, maar het gebeurt gewoon. Daar moet je over nadenken. En met alles wat er om je heen gebeurt, alles wat je ziet en hoort, de dingen die gebeuren dichtbij en ver weg, daar moet je je weg in gaan vinden. En dan kan je het hebben over de ongelovige wereld, of ik moet zeggen de onkerkelijke wereld. Maar ook binnen de kerk gebeurt er heel veel. En misschien vind je dat ook wel heel moeilijk om daarin je weg te gaan. Wat is nu waarheid, de verdeeldheid onder christenen? Alleen al op een eiland als Urk. Wat is nu de waarheid? En hoe moet ik in die complexe wereld me nu gedragen? Het is zoveel, misschien roep je het vanmiddag al uit. Jacques, het gaat allemaal een beetje boven mijn pet. Ik ben het overzicht kwijt. Ik vind het ingewikkeld geworden, moeilijk geworden. En dat kan je al hebben als je jong bent, want je moet steeds jonger keuzes gaan maken. Maar ook als je ouder wordt, dan krijg je een gezin, dan kom je weer voor andere dingen te staan. Dan ben je nog weer wat ouder, dan word je misschien opa of oma. Dan heb je weer zorgen over je kleinkinderen, je kinderen, noem maar op. Het gebeurt allemaal en we ontkomen er niet aan. We moeten over heel veel dingen nadenken. Een complexe, ingewikkelde wereld is het geworden. En in deze tijd zijn wij geplaatst, of niet? Toen ik tot geloof, tot bekering kwam, toen heb ik het wel eens uitgeroepen naar God. Waarom ben ik niet in 1900 geboren? Dan was het allemaal veel eenvoudiger en veel makkelijker. Totdat de predikant tegen me zei, joh, na Genesis 3 is het nooit meer wat geweest. Dus troost je met de gedachte dat de genade van God ook vandaag beschikbaar is om het leven met hem te leven. Enthousiast, met passie en toegewijd. Maar hoe moet dat dan? Nou, ik wil je vanmiddag een aantal gedachten delen over de schijf van 5. Ik ga het niet hebben over gezond eten, maar ik wil 5 dingen gaan noemen, dat als je je daarmee bezighoudt, als je daar duidelijkheid over hebt, dan hou je het vol om in die complexe wereld de Heer Jezus te blijven volgen, enthousiast, gepassioneerd, en met toewijding. 5 dingen. De schijf van 5. Daar gaan we het over hebben. En ik wil langs 5 bijbelgedeelten gaan. En ik wil die complexe wereld waarin je het overzicht misschien kwijt bent geraakt, die wil ik heel klein gaan maken vanmiddag. En ik wil die herleiden, ik wil die terugbrengen tot 5 belangrijke bijbelse principes. Nou, als je vanavond bij je moeder of bij je schoonmoeder gaat eten, dan kan je hem zo die boodschap zelf doorgeven. En als je morgen op kantoor komt of in je studie, dan heb je een eenvoudige bijbelstudie. Je kan ze trouwens al op je vingers schrijven, zo kort zijn ze. De eerste, we bladen naar Johannes hoofdstuk 9. Wat een genade dat de Heere God vanmiddag het leven wat eenvoudiger wil gaan maken voor je. Dat is toch genade? Nou, dan ben je niet voor niks. En je zal zien als we die 5 dingen behandelen, dat er heel veel dingen waar jij je druk om maakt, waar u zich druk om maakt, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Nou, dan ga je ook nog lichter naar huis toe ook. En dat allemaal gratis en voor niks. Johannes 9. We beginnen te lezen in vers 5. Zolang ik, zegt de Heer Jezus, in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. En hij ging weg en waste zich en kwam ziende terug. Vers 25. En hij dan antwoordde en zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Daar komt het eerste ding. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Die kan je op je duim schrijven. Eén ding weet ik. Wil je echt gaan leven en het volhouden tot de dag van jouw sterven of tot de komst van de Here in de lucht, dan moet één ding vanmiddag glashelder voor je zijn. Daar moet je niet meer over in twijfel zijn voordat je naar huis gaat. En dat is dat jouw ogen zijn opengegaan voor de werkelijkheid van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus, hij wandelde op aarde. En hij heeft tekenen en wonderen gedaan. En zo wandelt hij ook in Johannes 9. En hij ontmoet die blindgeborene. En Jezus ontmoet hem en we lezen, en u kent die geschiedenis, hij geneest hem op een heel bijzondere manier. Maar tijdens die rondwandeling op aarde deed de Heer Jezus niet alleen tekenen en wonderen, hij ontmoette ook de Joodse leidslieden. En de Joodse leidslieden, dat lees je ook verder in Johannes 9, ik kan het allemaal niet lezen nu, maar lees dat na thuis, die erkenden de Heer Jezus niet als de beloofde Messias, als de Christus. Zij ontkenden dat hij dat was. En dat deden ze niet alleen toen, dat doet het overgrote deel vandaag nog. Ik was vorig jaar in Israël en ik sprak met orthodoxe Joden. En ik heb met hen het evangelie gedeeld en uiteindelijk kwamen we ook op dit punt. Oh ja, zeker, zeiden ze, de Heer Jezus, hij deed wonderen en tekenen, maar hij deed dat door de verkeerde geest. Hij deed dat door Beelzebul. Aangrijpend, mijn Heer en Heiland. Weggezet als iemand die handelt vanuit een verkeerde geest. Aangrijpend. Ze erkenden niet dat hij de Messias was. En juist de tekenen en wonderen waren zo een belangrijk teken dat hij het was die door de profeten was geprofeteerd. Maar ze ontkenden dat. En tegelijkertijd, wat zagen die Joodse leidslieden? Dat de mensen wel achter de Heer Jezus aanliepen. Velen volgden hem. En nu in Johannes 9 horen ze opnieuw van een wonder verricht aan iemand die blind was geboren. Nog nooit het daglicht gezien. En Jezus heeft hem genezen. En ze gaan naar die blindgeborene toe en ze willen wel eens tekst en uitleg van wat er nu precies gebeurd is. En ik geloof dat hij zijn getuigenis gegeven heeft. Maar het komt niet binnen, het komt niet aan. Nou, misschien komt het wel aan, maar nemen ze het niet over. Misschien wel herkenbaar in je leven. Op een eiland als Ur, wie zal het zeggen. Ze horen zijn getuigenis, maar ze nemen het niet aan. Ze komen er met hem niet uit en dan gaan ze naar zijn ouders toe. En die ouders die hebben ook al vrees voor de Joodse leidslieden. Want die zeggen, ja, vraag het hem zelf, hij heeft de leeftijd. Hij kan praten en hij kan tekst en uitleg geven van wat er in zijn leven gebeurd is. Wat Jezus gedaan heeft. En dan komen ze weer bij hem terug. En dan lijkt het wel, om even in de taal van 2015 te blijven, die blindgeborene die is er helemaal klaar mee. En hij zegt, eigenlijk wil ik het nog één keer vertellen. En wat je er dan mee doet, doe je ermee. Maar zo liggen de zaken, punt uit. Hij zegt, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Prijs de Heer ervoor. En wat jullie ermee doen en hoe jullie het uitleggen, hoe jullie het toepassen, dat zij zo. Maar ik ben hier hardgrondig van overtuigd. Ik ben ziende geworden. Wat een getuigenis, hè? Kan je je leven ernaast leggen. Je zou zeggen, Jacques, ik ben niet blind geboren. Ik heb altijd kunnen zien. Nou, we gaan dat even geestelijk overzetten. Dat had je niet anders verwacht natuurlijk. Maar zoals jij en ik geboren ben, zoals wij geboren zijn, zijn wij geestelijk blind. Maar het machtswoord van Jezus is nog steeds hetzelfde. Hij is niet veranderd. Hij is het die blinden het licht geeft. Die jou ziende wil maken. En wat gebeurt er dan? Ik geloof overigens nog steeds dat God tekenen doet en wonderen doet ook vandaag. En dat je ook voor je blindheid kan genezen. Maar weet je wat het grootste wonder is? Dat je geestelijke ogen open zijn gegaan. Dat is het allerbelangrijkste. En vandaag ligt het accent op tekenen en wonderen. En soms los van de toewijding aan de Heer Jezus. Nou, dan is er iets grondig mis. Ik ken een broeder. Hij heeft geen armen. En later kreeg hij in zijn leven nog polio ook. En toen kon hij niet meer lopen. En dan hadden ze tegen hem gezegd, joh, ga eens naar een genezingsdienst. Misschien kan je dan weer lopen. Hij zei, nee, ik ben, hoe moeilijk soms ook, maar dankbaar dat ik ben die ik ben. En het feit dat ik niet kan lopen, dat heeft ervoor gezorgd dat ik bewaard ben om plaatsen te komen waar ik niet naar toe kon, waar ik me niet kon uitleven. Dus die benen die hou ik zo, en hij had de Heer Jezus leren kennen, en hij was zijn leven geworden. Dus ik geloof zeker dat God vandaag nog tekenen en wonderen doet, en dat die genezingen laat plaatsvinden. Maar bovenal die geestelijke genezing van jouw blindheid. Dat je niks ziet in de Heer Jezus. En weet je waardoor dat komt? Doordat je uiteindelijk ook niet eerlijk naar jezelf kijkt. Want als je werkelijk ziet wie jezelf bent, dan zeg je, hé, ik heb iemand nodig die mij van mijzelf gaat verlossen. Als je iets van jezelf leert kennen, dan ga je roepen om een ander, om de ander. Dat is niet voorwaardelijk of zo. Maar dat is een proces wat je in de Bijbel terugziet. Nou, wat doet de Heere God nu als die je ogen opent? Nou, dat weten jullie op Urk allemaal. Er zijn eigenlijk maar twee dingen nodig. Dat is zelfkennis en dat is kennis van de Heer Jezus. Die twee dingen moet je weten. Dan ga je jezelf zien zoals je bent. Dan ga je niet mooier voordoen, zo van hier ben ik. Maar dan ga je echt naar jezelf kijken zoals God naar je kijkt, dat is belangrijk. Dan ga je de wereld zien zoals God die ziet. Maar je krijgt ook een zicht op Jezus, wie Hij werkelijk is. Johannes 1 is altijd zo mooi. Wij hebben heerlijkheid in de Heer Jezus gezien. Een heerlijkheid, ja, die met niets anders te vergelijken is. De Heer Jezus vol van genade, vol van waarheid. Ik ben het in één keer gaan zien. Moet dat heel veel jaren duren of zo? Het hoeft helemaal niet lang te duren. Vanmiddag kan God in één keer zo je ogen openen. Hoe? Als je je hart openstelt voor Hem. Is het zo eenvoudig, Jacques? Is het niet wat ingewikkelder? En zo eenvoudig is het. Wie Hem vanmiddag toelaat in zijn of haar hart, die heeft het leven. Wie op de koperen slang ziet, misschien net van achter zijn tentzeiltje vandaan zo, die was genezen, waar of niet? Misschien met één oog, maar wie zag, die was genezen en die had het leven. En vanmiddag is het niet anders. En hoe je dat nou noemt, je overgeven aan de Heer Jezus, geloof in Hem, je toevertrouwen aan Hem, dat maakt allemaal niet uit hoe je het noemt, als het maar gebeurt. En als je vanmiddag maar weet, één ding weet ik. Oh, misschien zeg je, Jacques, ik heb helemaal niet zoveel kennis van de Bijbel, joh. En theologisch, ik ben lang niet zuiver. Integendeel. En ik heb niet zoveel dogmatische kennis. En ik heb ook geen bekeringsverhaal wat sommigen eisen van me. Dat geeft toch niet? Als je één ding maar wel zeker weet. Ik was blind. En nu zie ik. Is dat voldoende? Dat is voldoende. Voor morgen alleen. Nee, tot in eeuwigheid. En de vraag is, kan je je leven nu leggen naast dit getuigenis? Ik ontmoette een broeder die zei tegen mij, ik weet niet of ik het hier al eens verteld heb. Hij zei, joh, mijn vader die heeft een extra heipaal moeten slaan voor zijn nieuwbouwwoning om zijn theologische boekenkast op te vangen. Dat geloof ik niet, hè? Maar hij zegt, als ik vraag, wat betekent de Heer Jezus voor je? Dan staat de wagen stil. Lieve mensen, je kan heel veel weten, heel veel kennis hebben. Dogmatische kennis, theologische kennis. Je kan heel veel leren in je hoofd hebben. Maar als het niet levend is, dan is het hetzelfde als wat onder je schoen zit. Dat is dood. En leer en leven in de Bijbel gaan altijd samen op. Want de leer, de waarheid in de Bijbel is een persoon. Mooi is dat, hè? De Heer Jezus Christus. En kan je vanmiddag nou zeggen, of je nou jong bent of oud? Eén ding weet ik heel zeker. Oh, mijn getuigenis wordt niet door iedereen overgenomen. En ik kan naast je gaan zitten. Ik heb een hele strijd gehad. Tot in de meest intieme kring van familie en noem maar op. Maar één ding wist ik zo zeker. Ik heb het leven. En dat wat God in je ziel legt, kan geen mens van je afnemen. Maar ik hoop dat je dat weet vanmiddag. Want dat is de eerste van de schijf van vijf. Eén ding weet ik. Niet ik hoop het. Soms lees je dat wel eens in een rouwadvertentie. In de hopen van het eeuwige leven. En dan bedoelen heel veel mensen. Nou ja, hij zong graag dat lied. En hij was ook niet echt onverschillig. Dus we hopen er maar op. Zoals je hoopt op mooi weer. Beetje onzeker. Nee, dat is niet de Bijbelse hoop. Bijbelse hoop impliceert altijd zekerheid. Ik weet, mijn verlosser leeft. Daar gaat het om. Wil God die zekerheid geven of moet je je leven lang in het ongewisse blijven? Nee, weet je, als je daar zeker van bent, dan begint pas het leven. En dan ben je ook tot zegen van een ander. Zekerheid van het geloof is niet iets voor speciale mensen, die het allemaal hebben en kunnen of zo. Zekerheid is voor mensen die zeggen, ik heb geen vertrouwen meer in mezelf, enkel wantrouwen, maar ik steun op Jezus alleen. En op zijn werk. En wie dat doet vanmiddag, al is het misschien met een bevende hand, met knikkende knieën, die heeft het leven. Dit had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Dit is belangrijk. Religie red je niet. Dat red je niet. Theologie red je ook niet. Kan je heel indrukwekkend voor mensen zijn, maar soms is het een lege huls. Zorg dat je een brandend hart voor Jezus hebt. Hoe krijg ik dat? Door de Heilige Geest toe te laten in je hart, in je leven. Het eerste ding, daar moet je zeker over zijn. Schrijf op je duim. Eén ding weet ik. En maak het zeker, want je weet niet of je er morgen nog bent. Die vissers zijn hier ook die maandag vertrokken. Maar zijn niet teruggekomen. En daarom, dat kan geen uitstel leiden, jongenaar. En maak het ook niet te ingewikkeld. Laat ook mensen het niet ingewikkeld voor je maken. Maar lees zoals het hier staat. En buig vanmiddag je knieën. Of vanavond voordat je naar bed gaat. En vraag de Heer Jezus heel eenvoudig om in jouw hart te komen wonen. En ik ben nog niemand tegengekomen. Jij mag een lijstje noemen als je ze wel weet. Die dat gedaan hebben. En de Heer Jezus heeft geen intrek genomen. En ik heb ook nog nooit, ben ik iemand tegengekomen die spijt heeft gekregen van die beslissing. Ik ga naar mijn tweede ding. Bladen met mij naar Markus 10. Markus 10. Daar komen we weer een ding tegen. Het zijn allemaal dingen vanmiddag. Misschien een hele eenvoudige boodschap. Maar we moeten terug naar de eenvoudigheid die in de Heer Jezus Christus is. Zodat je echt gaat leven. Dat is belangrijk. Het tweede ding, Markus 10, vers 17. En toen hij naar buiten ging, om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God, u kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. U zult niemand benadelen. Eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan, mooi hè, en had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig. Zou zomaar kunnen vanmiddag over dat woord. En ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Lieve mensen, als wij tot geloofszekerheid zijn gekomen, het eerste punt, één ding weet ik. Dan wil de Heere God in ons leven algehele overgave bewerken. Dat wil dit zeggen dat God alle terreinen van ons leven in zijn beheer krijgt. Daar is hij op uit. En weet je wat ik nou zo bijzonder vind? De Heere Jezus die gaat naar die rijke jongeling toe, die kijkt hem aan. Je zou het toch niet uithouden, hè, met die ogen van Jezus als ze zo recht dwars door je heen kijken. En hij kijkt hem aan en hij had hem lief. Daar moet je even een streep onder zetten. Want God gaat iets in zijn leven aanwijzen wat ontbreekt. En luister goed, dat doet hij niet als een soort boeman. Eén ding ontbreekt je. Maar Maar dat doet hij liefdevol. Dat vind ik zo bijzonder. Als God vanmiddag iets in jouw leven misschien aanwijst, wat ontbreekt, of wat niet snor zit, dan doet hij dat op een bewogen, liefdevolle manier. Waarom? Hij wil je winnen. Hij wil jou in zijn hart laten delen. In zijn liefde voor jou. En weet je, als God iets aanwijst, dan zeg je misschien wel eens heel hard, au, heb ik wel gedaan in mijn leven. Maar God heeft altijd een doel om jou te helen, te genezen en van binnenuit te versterken, te vernieuwen. God laat niet iets zien in je leven om jou weg te drukken in negativiteit en een negatieve spiraal. Maar hij is wel eerlijk en hij zegt, dit ontbreekt. En dat doet hij liefdevol. Waarom? Hij wil jou winnen voor zichzelf. En dat is heel opvallend dit. Moet je maar meenemen. Heel veel geestelijke leiders vandaag, die zeggen, geef mij je geld. Geef mij je geld. Ik heb project A, B en C, ik kan het goed gebruiken. Weet je wat Jezus zegt, de echte leider? Die zegt, breng eens je geld weg. Ha, vind ik zo mooi. Ik ben niet om je geld verlegen, ik ben om je hart verlegen. Geef je geld maar aan de armen. Aan de mammon heb ik niks. Ik wil je hart. Dat is God. Hij zegt, breng je geld maar weg. Ik moet de eerste geestelijke leider nog tegenkomen die dat zegt. Maar daarin komt wel openbaar waar God op uit is. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En nu zegt er iemand, er zitten natuurlijk hier allemaal bij Rees. Ja, maar Jacques, heb je dat lijstje wel eens gezien? Dat is indrukwekkend. Wie zou zijn leven ernaast durven leggen vanmiddag? En moet de Heer Jezus dan ingewikkeld gaan doen over dat ene ding? Een hele lijst. Een erelijst. En de Heer Jezus zegt er niks kwaads van. Die lijst is keurig. Geweldig. Misschien heeft hij nog een schouderklop gegeven ook. Hij keek hem liefdevol aan. Maar de ogen van Jezus keken nog iets verder. Want het hart van deze jongeman zat vast op zijn geld. En de Heer Jezus heeft zichzelf helemaal gegeven. Niet een stukje, helemaal. En hij verlangt dat een ieder die hem volgt, zich ook geheel en al aan hem overgeeft. En er geen terreintje in ons leven is, wat we voor onszelf houden. Eén ding ontbreekt je. Je zou het me horen vanmiddag en het gaat over jou, over u. En nou loop ik een gevaar om een hele lijst te gaan noemen. Wat er in je leven kan spelen. Maar ja, dan zit die zonde van u, jou of mij er precies niet tussen. Dus wees eerlijk naar jezelf toe. Als het goed is en je leeft met de Heer in een rein geweten naar hem en naar mensen toe. God spreekt vanmiddag tot je. Wat is dat ene ding in u, in jouw leven wat je achter de hand houdt? Misschien die dubbele agenda? Mogelijk die verslaving? Ik weet het niet. Zou zomaar kunnen. En dat je een hele lijst hebt waar mensen van onder de indruk zijn op hun werk en dat ze zeggen, nou. Bijzonder. Dat hebben ze van mij ook gezegd. En ondertussen was ik zo dubbelhartig als maar zijn. En weet je hoe dat komt? Mensen kijken naar de buitenkant. En als die klopt, dan klopt dat bij mij ook. Maar er waren de twee die wisten dat ik dubbelhartig was. Dat was ik zelf en dat was de Heere God. En hij prikte er dwars doorheen. En toen stond ik daar. En toen had ik helemaal niks meer. En dat was een predikant zijn, maar wat betekent Jezus nou voor je? En toen dacht ik, dat vraag ik toch niet aan die man? En je kan dat heel godsdienstig inkleden en zeggen, zo praat je toch niet met mensen. Maar het was in mijn leven de doodsteek in mijn hart. Al die lijsten die ik had, die vielen weg. En ik had Jezus niet. En daarom kan God zomaar tegen je vanmiddag zeggen, met liefdevolle ogen, met een bewogen hart, één ding ontbreekt je. En dat is een hele scherpe, en toch ga ik hem zeggen. En dat ene ding wat in je leven ontbreekt, dat gaat bepalen waar je de eeuwigheid door gaat brengen. En daarom, niet alleen één ding weet ik, geloofzekerheid, maar ook algehele overgave. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik wil gans de uwe zijn. Ik hou niets meer achter, Heere. Ik wil met huid en haar aan u verbonden zijn. Naar geest, ziel en lichaam, uw eigendom. Wat let je vanmiddag om alles uit handen te geven? Ik vind het zo bijzonder hoe de Heer Jezus deze man aanspreekt. Spurgeon die heeft gezegd. Nou, alleen van Jeremia 29 vers 13. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. God zoekt altijd een volkomen hart. Volkomen. Spurgeon zegt, als je God nog nooit gevonden hebt, heb je nooit oprecht gezocht. Amen. Ja, als je daar amen op zegt, dat is een waarheid, hè. Maar een volkomen hart wil God. Niet een stukje voor jezelf, maar helemaal. Mijn derde ding. Psalm 27. Blijf nog even luisteren. Psalm 27, we hebben er net al wat van gelezen en je weet naar welk tekstvers ik toe ga. Het eerste was dus één ding weet ik. Volle zekerheid van het geloof. Mijn ogen zijn opengegaan voor de Heer Jezus Christus. En voor zijn werk. Het tweede is, als ik hem dan leer kennen. Heere God, hier ben ik. Ik zet de deuren van mijn hart wagenwijd voor u open. U mag binnenkomen en het beheer nemen over elk terrein van mijn leven. En dan het derde. Zo mooi. David, Psalm 27. Wat zegt hij daar? Ik ben inmiddels bij de middelvinger aangekomen, hè? Eén ding ontbreekt. Of één ding weet ik. Eén ding ontbreekt mij. Eén ding verlang ik. Zegt David, vers 4. Dat is zo bijzonder. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Eén ding verlang ik. Dat maakt het een stuk eenvoudiger in het leven. Vind je ook niet? Er zijn mensen met zoveel verlangens en idealen. En die worden moe van hun eigen idealen. Herkenbaar in je leven? Want je krijgt ze maar niet ingevuld. En je worstelt en je ploetert zoveel verlangens. Maar ze worden niet ingevuld. Dat maakt me moedeloos. Misschien moet je terugbrengen tot één verlangen. En dan heb je alles. Want wie Jezus heeft, die heeft het leven. De omgang met de Vader... Dat is mijn volle verzadiging. Eén ding verlang ik. En dan moet je goed lezen. Het tweede zinnetje zegt. En dat zal ik zoeken. Kijk, je hebt mensen die zitten in hun fauteuil. En die zitten zo wat weg te dromen met hun verlangens en idealen. Zoveel verlangens, zoveel idealen. Nee, David zegt, ik heb een verlangen. Maar ik zoek het ook in te vullen. Er komt beweging in. Dat vind je misschien heel eng. Maar gelovigen bewegen hoor. En gelovigen maken keuzes. Gelovigen gaan ergens voor. Nee, ik moet het anders zeggen. Gelovigen gaan voor iemand. Dus ik heb een verlangen in mijn hart. Maar dat verlangen zet me ook in beweging. Er gaat iets gebeuren in mijn leven. Dat zal ik zoeken. Als je iets graag wil hebben, dan zoek je ernaar, toch? Dan zoek je zolang totdat je het hebt. Of niet? David zoekt. Nou, dan moet je de achtergrond een beetje weten. Dat is zo mooi. David is van herdersjongen. Tot koning bevorderd, om het zo te zeggen. Eerst herdersjongen, vervolgens een koning. Laat je dat bemoedigen als mensen niet veel voor je geven. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Waar mensen niks meer in zien, dat raapt God soms op. En daar gaat hij een groot werk door doen. Laat je daardoor bemoedigen vanmiddag. Het is niet wat de mensen zien. Het is niet wat zichtbaar is voor het oog. Maar God ziet het hart aan. David uiteindelijk tot koning geworden. Van het is jongen. Nou, en wat was nou het verlangen van de koning? Twee, de uitbreiding van zijn gebied waar hij regeerde. Hoe groter gebied, hoe meer aanzien. En het vergaren van nog meer rijkdom. Dat was gemiddeld genomen het verlangen van een koning. En nou lees je David en zeg je David, hey, je bent koning toch? Klopt. Heb je ook een verlangen? Ook heb ik een verlangen. Vergaren van rijkdom zeker. Of je gebied uitbreiden. Nee. Ik ben wel koning, maar ik heb een ander verlangen. Geweldig, hè? David zou zeggen, als je me opensnijdt, komt er één verlangen uit. En dat is dat ik mag wonen bij de Heere. Zijn verlangen staat haaks op het verlangen van de gemiddelde koning in die dagen. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Je zegt, Jacques, dit maakt me een vreemdeling hier beneden. Nou, dan kunnen we elkaar een hand geven. Kijk, je hebt ook vreemde mensen. Die heb je op Urk denk ik ook wel. Mensen die gewoon vreemd zijn. Die doen vreemd, rare dingen. Maar vreemdeling zijn is iets anders. Dat is omdat de Heilige Geest in je hart is komen wonen. Ben je geheiligd, je bent apart gezet voor Hem. Dus je bent niet vreemd, je bent een vreemdeling. Je hebt een heel ander verlangen. En je gaat handelen naar je verlangen. En de meeste mensen handelen naar hun verlangen en praktiseren de ongerechtigheid. Maar waar God in mijn leven komt, daar krijg ik ook een nieuw verlangen, een nieuwe wil. Een nieuwe natuur. En dat levert een ander leven op. Herkenbaar? Vroeger was ik blind. En nu zie ik, ik heb ook een ander verlangen gekregen. En ik zoek naar de invulling daarvan. Wat was het bij David? Te wonen in het huis van de Heer, dat is allemaal nog oude verbond, hè? Tabernakel, later tempel. Hij wilde in het huis van God zijn. Dat was de plek die God verkozen had om zijn volk te ontmoeten. Daar vond de eredienst aan hem plaats, de offerdienst. Maar dat was het oude verbond, allemaal op afstand. Middels de priesters had de Heere God contact met zijn volk. Dat was zijn manier van handelen in die tijd, onder dat verbond. Leven wij onder het oude verbond? Als je het leven van sommige christenen bekijkt, zou ik bijna denken. Nee, wij leven onder een nieuw verbond. De Heer Jezus is gekomen, hij heeft zijn leven afgelegd, is opgestaan, is verheerlijkt. En nadat de Heer Jezus zou zijn verheerlijkt, zegt de Bijbel, zou de Heilige Geest worden uitgestort. Is dat gebeurd? Dat is gebeurd. Wij leven na Pinksteren. Broeders en zusters, als wij zeker weten dat onze ogen zijn opengegaan, als wij leven in algehele overgave, dan mag een nog sterker verlangen ons hart vervullen als dat bij David het geval is. Veel rijker, veel hoger. Wij hoeven niet meer via de priester, om het zo te zeggen, tot God de toegang te nemen, de toevlucht te nemen. Ik ga je vanmiddag dit verklappen. Onder een nieuw verbond zijn alle gelovigen priesters geworden. Zijn alle gelovigen zelfs koning geworden. Petrusbrief, boek Openbaring, lees het allemaal na. Is dat rijk of is dat rijk? Daar wordt op blijven vanmiddag. Maar stempelt nou datzelfde verlangen als dat de koning onder het oude verbond had, David, ook jou hart. Je zegt zelf, ja, ik had veel verlangens, joh, maar steeds werd er eentje weggehaald. Ik hield er eigenlijk één over. Dicht leven bij het vaderhart van God. Dan hou je het vol, hè? En er vallen zoveel dingen weg. Ik heb slechts 3 dingen genoemd, maar er vallen veel weg in je leven, hè? God wil het eenvoudig maken vanmiddag. Het leven met de Heer Jezus is eenvoudig. Wij hebben het ingewikkeld gemaakt. Het is ingewikkeld geworden, luidde ooit de titel van een boekje. En zo is het. Maar God wil je bij de eenvoudigheid terugbrengen, zodat je er ook uit gaat leven. En dat de dienst aan de Heer ook een vreugdevolle dienst is. Waar je in vrede en rust kan leven. Mag ik eens vragen, voordat ik naar mijn 4e punt ga, wat is nou je verlangen? Om mensen te ontmoeten? Om kerken te ontmoeten? Kennis te maken met instituten? Of voor sommige mensen, die vinden het heel interessant om met dominees om te gaan, of voorgangers om te gaan. Dat is ook heel bijzonder. Is dat je verlangen? Of zeg je, ik heb maar één verlangen. Los van alles wat ik zojuist genoemd heb. Ik wil dicht leven bij het vaderhart van God. Kijk, met al die andere mensen, hoe goed bedoeld ook, val je vroeg of laat om. Misschien heb je die ervaring ook. Maar met deze God niet. Ik heb één verlangen. En dat is dicht te leven bij het vaderhart van mijn God. Dan raak je niet teleurgesteld. En ik garandeer je, dan hou je het vol. Tot de dag van je sterven. Of tot de dag van de komst van de Heer in de lucht. We gaan naar het 4e punt. 1 ding weet ik. 1 ding ontbreekt. 1 ding verlang ik. En dit is ook een hele mooie. Daar hebben we net met de kinderen over nagedacht. Dus ik hoef er niet zoveel van te zeggen. Lucas 10. Nog 2 puntjes. Blijf nog even luisteren. Dat is mooi, een overbekende geschiedenis. En ik heb me als kind al afgevraagd, wat bedoelt de Heer Jezus hier nu eigenlijk? Wat bedoelt hij hier nu eigenlijk? En nu ik de Heer inmiddels 15 jaar mag kennen, nu ga ik het een beetje begrijpen. Alle goede dingen komen langzaam, zullen we het daarmee ophouden. Lucas 10, wat staat daar? Laat ik beginnen in vers 40. Maar Martha was druk bezig met bedienen. En nadat zij erbij was komen staan, zei zij, Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. En Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Complexe wereld, toch? Vers 42. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Het goede deel. Martha, Maria, het waren vrienden van de Heer Jezus, hij kwam daar graag. En Martha, die wordt vaak negatief weggezet. Martha, Martha, ik heb het ook niet begrepen. Nou, ik vind Martha een hele positieve vrouw. Misschien zouden er meer Martha's moeten zijn, omdat er vandaag ook heel veel luie christenen zijn. Maar goed, dat mag je voor jezelf invullen. Dus Martha's zijn op zich niet verkeerd. Maar je kent de uitspraak wel, je hebt goed, beter, best. Ken dat ook of niet? Kent u dat? Zo is geestelijk ook. En mijn vraag is vanmiddag, ga je nou voor het goede, voor het betere, of ga je voor het beste? Ja, Jacques, daar begin je, je hebt altijd zo streverig, joh. Het is toch allemaal genade met het amen. Maar ik geloof dat dit de les is vanmiddag. Ga je voor het goede, het betere of het beste? Geen negatief woord over Martha. Maar de Heer Jezus wil haar liefdevol iets leren. En misschien had hij wel gezegd, Martha, kom eens bij me. Ik wil je iets leren. Ik wil je op een hoger geestelijk niveau gaan krijgen. Misschien zegt hij dat wel vanmiddag tegen u, tegen jou. Ik doe heel veel geestelijk werk, heel de week. Ik stuur eindeloos veel mailtjes, ik beantwoord vragen, ik doe pastoraat, noem maar op. Het zijn allemaal goede dingen, toch? En soms heb ik wel eens een ochtend die daar helemaal mee is gevuld. En dan denk ik, tjoh, geweldig ochtend gehad. Echt goede dingen voor de Heer gedaan. En dan komt hij in één keer binnen. Boem. En dan zegt hij, Jezus, hé, maar ik heb je nog niet aan mijn voeten gezien, joh. Je hebt goede dingen gedaan, maar er is wat beters. Ik heb het beste voor je. Maar je was er niet. Je was druk met je mailtjes. Ja, maar Heer, dat was toch... Nee, ik begrijp het allemaal waarom ik het gedaan heb. Maar ik heb iets beters voor je. En toen ontdekte ik in mijn leven, Heere God, ik wil het beste van u. Ik wil het beste van u. En dat is iets waar Heer Jezus Martha in mee wil nemen. Want Martha, die verstond het wel, haar taak. Want in het oosten, als je dan bij iemand aankomt, nou dan eet je mee. Dus dat was gelijk een maaltijd klaarmaken. Er was werk aan de winkel. Dus ze verstond haar taak of niet. Dus dat is te waarderen in haar. En ik hoop dat mensen, als ze bij u aan de deur staan, dat u iets aanbiedt. Kom binnen, wil je wat drinken? En niet zoals die oude tante ooit zei, wat wil je drinken? Koffie of thee? Ik heb koffie staan. Ze had weinig behoefte om thee te gaan zetten, maar... gastvrijheid. Nou, in het oosten was je gastvrij. En als iemand kwam, dan ging je ook eten. Dus Martha verstond haar taak. Maar er was iets beters aan uw voeten, Heer. Dat is de hoogste plaats. En waar wil jij mee bezig zijn? Waar wilt u mee bezig zijn? Met de Heer of met de dingen van de Heer? Er zijn heel veel goede dingen in het leven met de Heer. En in het gemeenteleven. Maar laat je niet die plaats ontnemen aan de voeten van Jezus. Door de drukte en de toestand. Er komt zoveel op mij af. En de boze weet één manier hoe die mij kan vloeren. En dat is als ik Jacques kan wegtrekken uit de gemeenschap met zijn vader. Als ik dat kanaal verticaal door weet te knippen of weet te verstoppen, gaat die horizontaal vlak. En daarom wilde de Heer Jezus iets leren aan Martha. Martha, kom aan mijn voeten zitten. Heb gemeenschap met mij. Luister naar mijn woorden. En de Bijbel zegt, wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, die zal leven. Is het de moeite waard om aan zijn voeten te zitten of niet? Je mag weten, ik ben nooit een lezer geweest. Ik was altijd aan het sporten. Boeken, ik werd er onrustig van. En toen ik boeken ging lezen als kind, koos ik een grote letter met veel plaatjes. Dan kon ik in ieder geval zeggen, ik heb weer een boek uit. Ik was helemaal geen lezer. En weet je wat nou de genade van God is? Door een boek met kleine letters, zonder plaatjes, heeft hij mij wederom geboren doen worden tot een levende hoop. Is dat wonderlijk of niet? Het was het middel wat ik niet had uitgekozen. Kansloos. En God sprak door zijn woord. En hij heeft me het leven geschonken. Hij heeft veel omgang met Jezus. Dat is het vierde ding. Eén ding is nodig. En ik wil je daartoe stimuleren. Heb veel omgang met Jezus. Het zou je vormen en kneden. Het laatste, Filippenzen 3. Kort nog iets over Paulus. Filippenzen 3. Durf je ze op te noemen vanmiddag? Weet je ze nog? Eén ding. Weet ik. Eén ding ontbreekt u. Laat dat niet gelden van u jou vanmiddag. Eén ding verlang ik. Eén ding is nodig. En nou komen we bij Paulus uit. En Paulus is een beetje de man naar mijn hart. Dat heb je inmiddels wel een beetje gemerkt, denk ik, door de boodschap heen. Paulus komt altijd in beweging en daar hou ik wel van. Hij zegt hier, één ding doe ik. Ik heb een beetje moeite met luie christenen. En zeker met hen die dat nog theologisch inkleuren. Alsof dat verantwoord zou zijn. Nou, als je de Heer Jezus leert kennen, dan kom je in beweging. En dan zou je omgeving het weten ook. Maar dat is een zegen van hem. Dat wil hij geven. Paulus, we lezen Filippenzen 3 vers 7. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere. Mooi hè? Mijn Heere. Niet alleen van hem, ook. En niet alleen van haar, ook dat. Maar ook mijn Heere. Mijn, heel persoonlijk. Dat is zo mooi. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb en beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen. Vers 12. Niet dat ik het al reden verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jagen naar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Vers 14. Maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is, strek me uit naar wat voor is en ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Eén ding doe ik. En dan zou je zeggen, ja, die Paulus. Hij is zeker net tot geloof gekomen, daar ben je nog enthousiast. Dan kan ik het nog wel plaatsen. Nee. Paulus is hier gekomen, onthoud het goed, aan het einde van een rijk en toegewijd leven. En dat vind ik bijzonder. Want aan het einde van dat leven, zegt hij, één ding doe ik. Paulus, wie ben je eigenlijk? Ja, mag ik kort iets noemen van hem? Van deze eikenboom der gerechtigheid. Het was geen groentje meer hoor, in het leger van de Heer Paulus. Het was een geoefende man, zouden ze hier zeggen. In het leven met de Heer. En deze man, die had een heel lijstje waar hij in kon roemen. Hij was een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Besneden ten achtste dagen. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel. Hij had wonderen en tekenen verricht. Kortom, deze man had wat betreft zijn Jood zijn volop reden om te roemen. Waar of niet? Maar Paulus, kan je iets zeggen waarom je dat bent kwijtgeraakt? Nou, hij zegt, ik heb iemand leren kennen. De Heer Jezus Christus. De door God beloofde Messias. Ja, maar Paulus, roem je dan? Nee, ik wil alleen nog maar roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Vind je dat niet mooi? Die man had alle roem verloren. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Ik acht het schade en drek. Alles waar mensen in roemen. Ik wil nog maar in één iemand roemen. En dat is mijn Heer en Heiland. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Tot in de dood van het kruis. En die gezegd heeft, ik ben bij. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Paulus zegt, in het licht van hem verbleken al die dingen waar je in kan roemen als sneeuw voor de zon. En dan nog wat. Deze man heeft gemeente gesticht. Heeft ontberingen geleden. Heeft schipbreuk geleden. Deze man is geslagen. Gemarteld. Paulus is voor dood buiten de stad gesleept, zegt de Bijbel. Dat is nogal wat, hè? Hoe zou de rug van deze man eruit hebben gezien? Dat is niet voor te stellen. En toch zegt deze man, na alles wat hij heeft meegemaakt, één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is en ik strek me uit naar wat voor is. Broeders en zusters, wil je het volhouden tot de dag van je sterven of tot de dag van de komst van de Heer, dan is het belangrijk, luister goed, dat je klaarkomt met je verleden. En ben je dat al? Ja, Jacques, die opa van me, vreselijke man. En mijn moeder, praat er niet over. Paulus had heel veel dingen die hij had op kunnen noemen, waar hij zich, die hij had kunnen koesteren. En waar hij door gefrustreerd had kunnen zijn, verbolgen. En luister goed hoor, ik wals niet heen over hele diepe, pijnlijke dingen. Door de gebrokenheid waarin wij leven. Ik verricht ook pastoraat, dus wat dat betreft weet ik genoeg. En toch, en toch, en toch. Ik geloof, vorige keer heb ik wat van Hanna gedeeld. Maar ik geloof dat Paulus iets begrepen had. Wat genade vermag. Hij kon het verleden achter zich laten. En weet je, hij had vergeving van zonde ontvangen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En als je daar iets van hebt geleerd, dan kan je ook, en dat is voor de ene moment, voor de andere een proces, een ander gaan vergeven. Maar als je loopt met bitterheid en frustratie en je die ander niet kan vergeven, hoe moeilijk ook hoor, ik ga daar niet oppervlakkig over doen. Maar ik zie dat als je mensen kan toebrengen naar het punt dat één voor allen gestorven is, dat principe, dan zie je dat er in die harte ruimte ontstaat om die ander te vergeven. En het gevolg is dat ze komen tot deze heerlijke belijdenis. Eén ding doe ik. Luister goed. De Heer Jezus is niet alleen gestorven tot vergeving voor jou en mijn zon, van jou en mijn zonde. Maar ook is hij gestorven voor innerlijke genezing. En heling. En vernieuwing. Zou je dat nooit vergeten? Dat is zo belangrijk. Want dat is de reden dat ik het verleden kan afsluiten. Ik ben met Christus gestorven. En ik heb daar getuigenis van gegeven doordat ik me heb laten dopen. Wat er innerlijk in mij gebeurd is, dat heb ik uiterlijk laten zien. Ik ben één geworden met mijn heiland. En alles van het verleden is het graf ingegaan. En ik ben in nieuwheid van leven opgestaan. En misschien procesmatig mag ik het verleden gaan verwerken, zeker. Maar de genade gaat boven het verleden uit. En Paulus zegt, ik vergeet wat achter me is. Lieve mensen, het verleden is geschiedenis. En vandaag leef ik met de Heere. En de toekomst mag ik met hem gaan schrijven. Is nog een blanco blad. En hij wil me bij de hand nemen als een liefdevolle vader. En hij kijkt me vanmiddag aan. En hij zegt, we gaan samen naar het kruis. Daar is je verleden aan het kruis gegaan. En we gaan samen naar het graf. Daar ben je opgestaan. En je deelt in mij opstandingskracht. De geest die in mij werkte, zegt Jezus, en die mij deed opstaan uit de doden, is nu in jullie actief. Lees het maar na in de brief aan de Romeinen. Indrukwekkend. Vergetende wat achter is. Er ligt een prijs gereed. Sommige mensen moeten een beetje getriggerd worden. Je hebt altijd een prijs nodig om ergens voor te gaan. Nou, hier ligt een prijs gereed. Die is zo indrukwekkend. Alles is verwelkelijk. Hier op deze wereld. Maar dit is een prijs die blijft. En mijn vraag is. Waar kijk je nu naartoe? Ben jij iemand die voortdurend naar het verleden kijkt? Voortdurend in het verleden zit te wroeten? En daardoor terneergeslagen bent? Moedeloos, depressief. En nogmaals, ik wals er niet overheen. God wil nieuw begin maken. En je nieuw zicht geven op het kruis. Niet alleen tot vergeving van je zonden. Maar ook tot heling. Genezing. Misschien ben je wel afgewezen. Misschien ben je wel slachtoffer van incest. Zou zomaar kunnen. Jacques, ik kan het niet vergeven. Ik wil je meenemen naar het kruis. Zodat je ziet op Jezus. En zegt zelfs de genade die hij daar voor mij verworven heeft, is ook geschikt tot innerlijke genezing en vernieuwing. Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwd worden. En Jezus zegt het, en met die tekst eindig ik. In Lucas 9 vers 62, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt. Voor het koninkrijk van God. Eindeloos achteruit kijken. Dat verlamp je. Als ik heel de tijd zo blijf lopen. Dan gaat het vroeg of laat gaan. Of niet? Toch? hef je hoofden dan omhoog. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere. En het is dankzij hem dat ik kan zeggen, één ding weet ik. Heeft niks met hoogmoed te maken, hoor. Laat het je niet aanpraten. Heeft niks met hoogmoed te maken. Dat heeft met de genade van God te maken. Eén ding weet ik. En omdat ik dat zo zeker weet en ik zie wie Christus voor me is, ben ik bereid om alles op het altaar te leggen. Hier ben ik, Heer Jezus. Algehele overgave. En ik wil niets achterhouden, zelfs niet één dingetje. En van daaruit is mijn wil vernield en is er een nieuw verlangen. Dat zoek ik ook in te vullen. Om dicht te leven bij het vaderhart van God. En te midden van al die afleidingen in mijn gezin en in mijn bedrijf en in mijn studie en in de kerk en in de wereld. Eén ding is nodig. Ze kunnen me bellen totdat die horen eraf valt. Maar ik ga gemeenschap hebben met mijn vader door Jezus Christus. Mijn mailbox kan uit elkaar klappen van de hoeveelheid. Maar ik wil investeren in de omgang met hem. Want dan word ik gevoed. Kan ik het horizontaal aan. En ik zeg het met Paulus. Oh, ik kan zat vertellen uit mijn verleden. Pijnlijke dingen. Maar in Christus heb ik een nieuw begin gemaakt. Eén ding doe ik. Geen hopeloos einde. Maar eindeloze hoop voor allen. Die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Mag ik eens vragen, is dit nou je leven? Simpel hè, vanmiddag. Misschien veel te simpel voor sommigen. Het zij zijn. Er zijn een broeder, je hebt geen recht op een nieuwe preek als je de laatste nog niet gehoord hebt. Vijf dingen. Je kan het morgen allemaal delen. Op je werk, op school of misschien vanavond bij de familie waar je op bezoek gaat. Toets je leven. Laten we even een minuut stil worden. De Heer heeft met je gepraat. En misschien zeg je, Jacques, dit is mijn leven. Dank hem daarvoor. Geef hem alle eer. Maar misschien zeg je, ik ben die persoon waar één iets in ontbreekt. Wat let je vanmiddag? Hij kijkt je liefdevol aan. Hij is bewogen met je. En hij zegt, geef dat ene ding in mijn handen. En ik ga jou ten volle vervullen. Dan heb je het leven. Laten we een moment stil worden voor hem.